tijd die vliegt. Het is anderhalf jaar geleden dat ik hier stond en het lijkt als de dag van gisteren. Heb je dat ook wel eens, dat idee dat die tijd zo vreselijk hard gaat, of ben ik de enige hier? Hier zo. Ah ja, dat klikt gelijk. Ja. Fantastisch. Je ziet voor alles in een oplossing. Nee, ik een beetje erbij vandaan blijf zo. Ja. Maar tijd gaat enorm hard. En zeker als je ouder wordt. Er zitten hier natuurlijk ook wel een paar mensen die wat ouder zijn. Maar mogelijk ben ik hier de oudste. Ik denk niet dat hier mensen zijn die ouder zijn dan 75, of wel? Ja, zijn die er? 84. Zo. Nou, ja. Maar mijn ervaring is, als je ouder wordt, dan lijkt het of de tijd nog veel sneller gaat. Als je jong bent, dan valt het allemaal nogal mee. Maar soms dan bedenk ik, ik zou bijna zeggen met enige schrik ineens van, goh, ik ben 75. Waar is die tijd gebleven? Ik ben 15 jaar gepensioneerd. In die 15 jaar is heel veel gebeurd, maar het lijkt zo snel gegaan te zijn. De tijd. En dat leidt er ook toe, als je ouder wordt en de tijd die gaat vrij snel, dat je soms ook gaat nadenken over het verleden. Ik weet niet of sommigen van u dat herkennen. De jongeren die zullen dat misschien niet herkennen, want dan heb je nog niet zo die neiging. Maar ik heb wel eens dat ik na ga denken, evaluerend over wat er zo in mijn leven gebeurd is. Terugkijken. En dat doe ik niet dagelijks hoor, maar zo af en toe. En dan zie je gewoon dat er hele mooie dingen gebeurd zijn, maar ook dat er hele lastige dingen gebeurd zijn. Moeilijke dingen. Je wordt er dan ook mee geconfronteerd dat je gefaald hebt in een aantal opzichten in je leven als je terugkijkt. Zijn er hier mensen die dat herkennen als je daarop terugkijkt? Ja, dat heb ik dan ook. En nogmaals, dat heb ik niet dagelijks. Ik ga niet somber en terneergeslagen door het leven. Maar er zijn van die momenten dat ik dat doe. Oudere mensen, die hebben dan soms de neiging om hun leven, zo noemen we dat dan, te gaan herschrijven. Ze denken daarover, ze zien ook die dingen die misgegaan zijn. Ze hebben de neiging om dat in hun denken in ieder geval, die plooien een beetje glad te strijken. Dat het niet zozeer jouw schuld was dat het gebeurde, maar dat anderen daarvoor verantwoordelijk waren. Of de omstandigheden die waren zo. Maar in ieder geval dat je terugdenkt, denkt nou, mijn leven is toch wel redelijk netjes verlopen allemaal. Dat falen, dat vinden we niet prettig. Dat hebben we liever dat het wat vervaagt. Of dat het vervangen wordt door iets positiefs. Soms doen oudere mensen dat. Eerlijk gezegd doe ik dat niet. Ik heb die neiging niet, zeg ik eerlijk. Ik zie gewoon de dingen waarin ik tekortgeschoten ben in mijn leven. En wil daar gewoon ook eerlijk over zijn. Als ik in het Oude Testament kijk, bijvoorbeeld bij een man als David, dan had hij dat geloof ik ook. Dat was natuurlijk een man die ook, denk ik, wel eens terugdacht aan zijn doen en laten en daar niet blij van werd. Omdat hij wist dat hij gefaald had ten opzichte van God. Denk bijvoorbeeld aan die hele situatie met Bathsheba. Het overspel. De dood van die man van Bathsheba, Uria. Heeft hij de dood ingestuurd. Een moordenaar eigenlijk, David. En ik denk dat hij van tijd tot tijd ook wel eens nadacht over wat hij gedaan had in zijn leven. In Psalm 51, de versen 5 en 6, daar zegt hij dat ook. Hè? Daar zegt hij, Ik citeer nu eventjes, ik ken mijn wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonde bewust. Dus hij dacht er denk ik wel over na, van dat hij zich bewust was wat hij fout gedaan had. Misschien had hij daar ook wel eens vergeving over gevraagd. Maar ik denk dat het van tijd tot tijd wel weer eens terugkwam. Ik ken mijn wandaden, ik ben mij van mijn zonde bewust. Ik heb gedaan wat slecht was in uw ogen. Ik heb dat ook wel eens, als ik daar dan terugdenk, dan denk ik dat ook. Ik heb gedaan wat slecht was in uw ogen. En dan vraag ik opnieuw vergeving. Heb ik al eens eerder vergeving gevraagd. Maar omdat het in mijn gedachten komt, dan breng ik het opnieuw bij God. Dan zeg ik, Heer, dit was niet goed in mijn leven, of in die periode van mijn leven. En dan vraag ik opnieuw vergeving. Misschien denkt u ook wel eens terug aan het falen, aan het tekortschieten. En misschien voelt u zich ook wel eens een loser, zo weet het tegenwoordig. Hè? Iemand die de verliezer, iemand die tekortgeschoten is. Ten opzichte van God, ten opzichte van andere mensen. Misschien dat u onvoldoende in de belangrijke periodes van uw leven God hebt gezocht, veel te weinig. Dat u uw leven in eigen hand genomen hebt en dat u gemerkt hebt dat u daarin faalde, dat het niet werkte. En dan denk ik, ja, wat kan mij dan staande houden als dit een beetje op mij afkomt? En dan kom ik altijd uit bij geloof. Geloof is voor mij dan heel erg belangrijk. En daar wil ik het vanmorgen ook eigenlijk met u over hebben, over geloof. Geloof is een geschenk van God. Ik kom daar straks nog wel op terug. Het is het zeker weten, het vast vertrouwen dat God mijn leven in zijn hand heeft. En dat niemand mij uit Gods hand kan roven. Dat geldt voor mij, dat geldt voor u. En dat is voor mij zo'n belangrijk punt, ook waar het geloof betreft. En Hebreeën, en u kunt misschien als u de Bijbel hebt, Hebreeën vast eens opzoeken, want ik ga wat teksten ook uit Hebreeën straks noemen. In Hebreeën 6, 11 vers 6, daar staat dat zonder geloof is het onmogelijk om God welgevallig te zijn. Geloof is dus iets wat heel essentieel is en wat nodig is. De vraag is natuurlijk, hoeveel geloof is er nou eigenlijk nodig om God welgevallig te zijn? Nou, daar wordt in Matteüs 17 een antwoord op gegeven. U kent die tekst wel, van dat mosterdzaadje. Als je gelooft op een mosterdzaadje, dan kun je bergen verzetten in het hart van de zee. Moet u vanmiddag maar eens mee gaan oefenen, of het lukt. He? Bergen te gaan verzetten. Wel, vanmiddag bergen verzetten in het harde zee. Nou, ik denk ook niet dat het zo letterlijk bedoeld wordt dat we dat moeten gaan doen. Ik denk dat God zegt van, die bergen heb ik daar neergezet, dat is wel goed. Daar hoef je er niet meer aan te morrelen aan die bergen. Maar het is bij wijze van spreken. Geloof is een gigantische kracht. Het is een geweldige kracht. En er is niet veel voor nodig om die kracht, als het ware, openbaar te laten worden in je leven. Het is belangrijk om te groeien in het geloof. Ik zeg daar straks nog iets over. Om te vertrouwen, te leren vertrouwen op God. Om te groeien naar geestelijke volwassenheid. Te vertrouwen op zijn woord. En dat bedoel ik niet als ik zeg vertrouwen op zijn woord. Van er vandoor gaan af en toe met een Bijbeltekst. Maar vooral ook vertrouwen wat gebaseerd is op het kennen van de principes die God in zijn woord openbaart. Die zijn vaak niet te vatten in één Bijbeltekst. Dan moet je de hele Bijbel moet je daarvoor door. En dan leer je echt de principes kennen die belangrijk zijn voor je leven, ook waar het om geloof gaat. De gehele inhoud van het woord van God kennen. En als je nog maar jong christen bent, en dat betekent niet zozeer dat je jong bent in een aantal jaren, want er zijn ook mensen die soms 10 of 20 jaar de Heer kennen, maar toch eigenlijk nog wat onvolwassen zijn. Maar die hebben vaak een gevoel van onzekerheid. Die voelen zich ook niet echt helemaal vrij. Maar volwassen christenen, redelijk volwassen christenen moet ik zeggen, want wie is nou echt 100% volwassen van ons? Maar ook redelijk volwassen christenen, die hebben soms ook nog dat gevoel soms van onzekerheid, van twijfel. Ik moest denken aan een tekst van Oswald Chambers. U kent Oswald Chambers waarschijnlijk. U hebt misschien zijn dagboekje op uw nachtkastje liggen. Het boekje geheel voor hem, een prachtig dagboekje. En daar zegt hij iets in wat mij altijd is bijgebleven. Hij zegt daarin, de aard van ons geestelijk leven is dat we zeker zijn in onze onzekerheid. De aard van ons geestelijk leven is dat we zeker zijn in onze onzekerheid. Die onzekerheid die is er. Er zijn zoveel omstandigheden in ons leven die ons onzeker kunnen maken. En soms lukt het ook een beetje dat we er wat onzeker door worden. Als er allerlei dingen gebeuren die we voelen, we hebben ze niet in de hand. Er zijn krachten werkzaam. We hebben dat lied gezongen over die oceaan die dan tekeer gaat in je leven. Er gebeuren allerlei dingen en het brengt je aan het wankelen. Het doet het wel iets met je, maar toch zeker zijn te midden van die onzekerheid. En dan zegt hij er nog iets achter, en dat vond ik altijd een intrigerend zinnetje. Hij zegt, de aard van ons geestelijk leven is dat we zeker zijn in onze onzekerheid. En dan zegt hij, dientengevolge bouwen we nergens ons nest, zegt hij daarachter. Vond ik een mooi zinnetje. Dientengevolge bouwen we nergens ons nest. Als we zeker willen zijn in die onzekerheid, dan moeten we ons niet vastklampen in het hier en nu. Ons hier vestigen, ons vertrouwen stellen op het hier en nu. Maar dan moet er iets heel anders gebeuren. Dan moeten we gaan vertrouwen op God alleen. Zekerheid, je veilig voelen, heeft heel veel te maken met het kennen van de waarheid. De volle waarheid. Nou, ik wilde wat over geloof gaan zeggen. En uit Hebreeën 11. En dat zijn eigenlijk niet zozeer nieuwe dingen, denk ik, die ik vertel. Maar ik wil mezelf en u dingen in herinnering brengen. Omdat het denk ik een belangrijk onderwerp is. Als je kijkt in Hebreeën 11, ik heb het hier voor me liggen, dan zie je, daar staat boven geloofsgetuigen. Die mensen die daar genoemd worden, die worden ook wel eens geloofshelden genoemd. Het zijn in ieder geval mensen waarvan God zegt, wat zij deden vind ik belangrijk, daar ben ik blij mee. En wel, wat voor soort mensen kom je daar dan tegen eigenlijk? Ik kijk gewoon even, ik heb wat met oranje is aangegeven, die namen van die mensen, vers 4, Abel, vers 5, Henoch, vers 7, Noach. Noach, een schip bouwen. Ik denk, goh, op het droge. Heel bijzonder. Abraham, nou, van Abraham kennen we natuurlijk de geschiedenissen, wat er allemaal gebeurde in zijn leven. Sarah wordt daarin genoemd. Isaac, Jacob, Jozef. De ouders van Mozes, die worden genoemd, en Mozes zelf. Rahab, de hoer. Gideon, die held, weet u wel. David, Samuel, enfin, en dan nog een aantal mensen die worden niet met name genoemd, maar er zijn er veel meer dan wat ik hier nu vertel. Dat zijn de mensen die daar staan. En mijn eerste vraag aan u zou kunnen zijn van, Gunst, zou uw naam ook in dat rijtje genoemd kunnen worden? Heb u het idee van, nou, daar kan mijn naam eigenlijk ook wel bij. Is er eentje in ieder geval die zegt van, nou, zet mij maar op de lijst. Nou, ik ga daar niet over hoor trouwens, maar fijn dat u dat zo voelt. Hè, maar ik denk over het algemeen, is er eentje die zijn hand opsteekt. Het algemeen denken wij van, nou, is maar even de vraag nog of ik in het rijtje voorkom. Dat is maar de vraag. Nou, ik ga 6 punten noemen. Ik ga 6 punten noemen waarbij u eigenlijk een beetje kunt kijken, ja, waar sta ik nu eigenlijk? Gewoon een beetje in de spiegel kijken. Niet veroordelend, maar meer vanuit de aanmoediging. Ik denk ook dat u bij een aantal van die 6 punten uzelf wel herkent. U zou daar natuurlijk bij elk van die punten een veetje kunnen zetten, zo'n groen veetje van oké, dit is oké. Nou, als je 6 veetjes haalt dan, nou, dan dat is wel heel bijzonder. Ik haal ze niet, kan ik u zo wel vertellen. Maar goed, 6 punten. Het eerste punt krijgt u allemaal een veetje, denk ik. Dus 1 heb je er al. 1 punt heb je al. Als ik zeg. Want ik ga vertellen wat de geloofsheld niet is en wat het wel is. Nou, eerst wat het niet is. Nou, een geloofsheld, dat is geen superchristen. Nou, proef ik wel dat u denkt, ha, gelukkig. Laat het niet zo merken, maar het is geen superchristen, een geloofsheld, een geloofsgetuige, waar God zo blij mee is. Want laten we maar eens even een paar van die dingen die in Hebreeën 11 staan, even de revue laten passeren. Bijvoorbeeld Abraham. Abraham die had die geweldige belofte van God dat hij hem tot een groot volk zou maken, waarin alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Maar Abraham kan niet wachten tot God zijn woord in vervulling laat gaan. En hij gaat God een handje helpen. moet toegeven, hij deed het niet onmiddellijk waarschijnlijk, maar op een moment dat hij dacht, nu kan het echt niet meer, het gaat niet meer lukken, Sarah, die kan helemaal geen kinderen meer krijgen. Op dat moment ging hij een handje helpen, God een handje helpen. En hij verwekt met goed vinden van Sarai een zoon, een kind, bij de slavin Hagar. Hagar was eigenlijk de eerste draagmoeder, zou je kunnen zeggen, in de geschiedenis die we kennen. Nou, ik vind het niet zo sterk van Abraham, als ik er objectief naar kijk. Zeker als we met terugwerkende kracht naar kijken. Hè? Want dat doen we op dit moment. Niet zo sterk. Maar aan de andere kant denk ik, nou, wat zou ik gedaan hebben in zo'n situatie? Hè? Ik weet het niet. Sarai. God die geeft haar de belofte dat ze een zoon zou krijgen. Sarah die hoort dat en ze lacht eigenlijk God uit. Staat Sarah die lachte in zichzelf, in Genesis staat het 18 vers 12, ze lachte in zichzelf denkende, zal ik wellust hebben nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is. Het kan helemaal niet meer, het is onmogelijk. Ze lachte God uit. Ik weet niet of u God wel eens uitgelachen hebt. Heb je God wel eens uitgelachen? Ja, ik niet, ik moet eerlijk zeggen, het is niet bij hem opgekomen nog om God uit te lachen, maar zij heeft het wel gedaan. Mozes. De engel des Heren die verschijnt aan hem. Een hele bijzondere ervaring daar in de woestijn bij dat brandende braamstruikje. En hij krijgt daar een niet mis te verstaan een roeping. Want God die zegt tegen hem, ik stuur je naar Farao en jij Mozes gaat de Israëlieten uit het land Egypte leiden naar het beloofde land. Dat ga jij doen Mozes. Ik ga ervoor zorgen, ik ga jou helpen. Ik ben bij jou. En Mozes die weigert het te geloven, ondanks het wonder van wat daar gebeurt. Dat God op hem spreekt. Hij weigert te geloven dat dit waar is en dat hij God kan vertrouwen. En er zijn maar een paar voorbeelden. Ik zou er meer van deze kunnen noemen. Hetzelfde beeld zien we dus bij de discipelen bijvoorbeeld van Jezus. Dan zien we dat ook. Dan zie je hun twijfel, je zult hun klein geloof. En als ik aan die discipelen denk, dan is het eigenlijk nog pijnlijker dan bij die andere mensen die ik net genoemd heb, die uit het Oude Testament, want zij hadden Jezus notabene bij zich. Ze wandelden met Jezus, ze zagen ze wonderen, ze tekenen, ze zagen dat hij doden genast, dat hij mensen genast, er gebeurden allerlei dingen. Maar op beslissende momenten liet hun geloof het toch afweten. Je moet denken aan een storm op het meer. Dat is zo'n mooie geschiedenis, Lucas 8 vind je die. Je kent die geschiedenis, maar dan dreigt dat schip, dat dreigt te zinken in die golven. En dan gaan de discipelen gaan in paniek Jezus wakker maken. Ze gaan in paniek wakker maken. En Jezus zegt, waar was je geloof? Waar was je geloof? En als je aan al die mensen denkt, aan Abraham, Sarai, Mozes, aan de discipelen, dan kijk je eigenlijk een beetje in de spiegel. Dan zie je eigenlijk jezelf met je twijfel en met je kleingeloof. Dat we daarin soms falen. Hoe vaak hebben wij eigenlijk God niet een handje willen helpen? Net als Abraham. Met onze goede ideeën. Als ik terugdenk in mijn leven, dan refereer ik eventjes aan wat ik in het begin zei, dat je soms je leven gaat evalueren en wilt herschrijven misschien. Sommige mensen doen dat. Dan denk ik, als ik denk aan een gemeentebouw destijds, laat ik gewoon een voorbeeld uit mijn eigen leven noemen. Hè. Denk aan een gemeentebouw in Roosendaal. Denk ik, wij hebben God wel een handje geholpen. Ik wel in ieder geval. Want ik dacht dat ik met mijn managementkennis, met mijn inzichten in het bedrijfsleven, wel kon helpen de gemeente te bouwen. Maar ik moet zeggen, als ik daaraan terugdenk, dan denk ik, wat heb ik toen de plank eigenlijk misgeslagen? Kijk, en dat er gebeurd is wat er is gebeurd in de gemeente, dan denk ik, dat is gewoon genade van God. Dat is de liefde van God. Maar dat is niet mijn verdienste. Want ik ben daarin gewoon vaak tekortgeschoten. Ik was gewoon met management bezig. En ik dacht aan groei, meer omzet, stoelen bezet. En dat soort dingen. En hoe krijg je dat voor elkaar? Terwijl ik nu zie van, God, die had het eigenlijk heel anders gewild. Het was een heel ander plan. Dus dit is zo een van die dingen waar ik daar wel eens over nadenk. Waar ik denk, Heer, vergeef het mij. Dat was gewoon niet goed. En dat er toch zoveel dingen, mooie dingen gebeurd zijn, de goede dingen, dat is puur uw genade. Ik vind het fantastisch dat u dat zo gedaan hebt, maar ik, nee. Daar heb ik niet een echte bijdrage aan geleverd. Hoe vaak hebben wij God niet stilletjes uitgelachen, dat we dachten, maar dit kan helemaal niet. Dat is onmogelijk. Of weigerden wij zijn wil te doen. Maar ergens wisten we wel wat God wilde, maar we deden het niet. We gingen wel een andere kant op. In de Bijbel kom je ook die mensen tegen. Die lopen gewoon echt letterlijk de andere kant op. Ja. Hoe vaak weigeren wij zijn wil te doen? En hoe vaak raken wij in paniek als er dingen fout gaan in ons leven? Als er gewoon dingen gebeuren in ons huwelijk. Er gaan dingen echt helemaal fout. Het klapt uit elkaar. En we denken, hoe moet het nu verder? Of als we onze baan verliezen. Of als er in de gemeente dingen helemaal fout gaan. Nou ja, je kunt 1001 dingen kun je noemen. Die dan kunnen leiden tot paniek. Dat je het gewoon niet meer weet. Dat je denkt, hoe moet het nu verder? En achteraf is het vaak zo dat we beschaamd staan. Want God, die kwam in elk geval zijn belofte wel na. Hij hielp je er doorheen. Hij was erbij. Hij ondersteunde je. Goed, het tweede punt. Een geloofsheld is iemand die op God vertrouwt, ondanks. Ondanks. Iemand die op God vertrouwt, ondanks, puntje, puntje, puntje. Het zijn mensen die hebben gefaald, maar ook tegelijkertijd mensen die op beslissende momenten in hun leven wel een juiste keuze hebben gemaakt. Die God vertrouwd hebben, ondanks de omstandigheden, ondanks wat er gebeurde. Weet je, op God vertrouwen is in principe heel makkelijk als alles goed gaat in je leven. En die tijden hebben we natuurlijk ook allemaal wel. Dat je denkt, nou, het gaat goed in mijn leven, alles dat staat op de rit. Ik ben gelukkig, er zijn geen grote problemen. Maar het wordt moeilijker als we de controle gaan verliezen over dingen. En als je ineens op straat staat, dan verlies je de controle. Of als je huwelijk ineens klapt en je kunt er niets meer tegen doen, dan word je met feiten geconfronteerd die je mist de controle. Je kunt het niet anders meer gaan regelen. En het vanzelfsprekend geloven, dat eindigt dus vaak als God ons in lastige omstandigheden brengt in ons leven. En ik moest denken aan het golfspel. Je kent het golfspel wel, hè? Dat je met zo'n stick, zo'n balletje heel ver wegslaat. Die moet dan ergens in een putje gaan, in een hole. Bij de putje staat een vlag, want dan zou je niet weten waar de putje is natuurlijk. Dus je ziet die stok met dat vlaggetje en je weet, oké, daar is het putje, daar moet die bal naartoe. En je probeert hem daarheen te slaan. Het liefst in 1 keer in het putje natuurlijk, in de hole. Dat is een hole in one. Ik heb 1 keer heb ik een les gehad. En daarna zag ik dat het zo moeilijk was dat ik ben ermee gestopt. Maar ik weet wel ongeveer hoe het werkt. En wij moeten dus zorgen dat het balletje in dat hole komt. Maar weet je wat God dan eigenlijk doet als ons leven met zo'n golfspel vergelijken? God die haalt die stok met het vlaggetje haalt hij gewoon weg soms. En als die stok met een vlaggetje er niet staat, dan heb je misschien ergens in de verte wel het idee waar die hole moet zijn en waar de balletje in terecht moet komen. Maar ja, je weet het eigenlijk niet. En dan zegt God tegen ons, sla die bal nog maar. Ik zorg dat die bal in dat hole terechtkomt, in dat putje terechtkomt. En dan komt vaak als we in die situaties komen, waarin we dat oriëntatiepunt missen, dan komt vaak de strijd, de moeite, de twijfel, het kleingeloof. Onze oriëntatie is gewoon weg. Kijk, en dan zie je de andere kant van bijvoorbeeld een Abraham. Die heeft dat meegemaakt. Dat oriëntatiepunt was weg. Hij zag die stok niet meer met een vlaggetje, Abraham. God die zei, Abraham, trek je weg. Begin maar te lopen en ik breng je ergens waar je uiteindelijk je bestemming vindt. Ga maar lopen. Staat het ook in Hebreeën 11 vers 8, hè? Staat dat. Hij vertrok in gehoorzaamheid naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Hé, hey, dat is een hele andere kant van Abraham. Wat zouden wij gedaan hebben? Als God dat je duidelijk maakt. Dat je gewoon moet vertrekken. En dat God zegt, nou, ik weet precies waar je naartoe gaat. Maar jij hoeft dat nu nog niet te weten. Ga maar, gewoon. Dat is een hele lastige. Als dat gebeurt. Wij zouden toch wel eens nadenken. Welke garanties heb ik dat dit allemaal op zijn pootjes terechtkomt? Of we zouden misschien gezegd hebben, als we een gezin hebben, weet je wat, ik ga eerst wel eens kijken. Hè, we hebben het idee dat ik ga eerst wel eens kijken hoe het afloopt en dan laat ik mijn gezin wel overkomen. We gaan veiligheden inbouwen. Dan denk ik, Abraham is heel bijzonder. Die ging gewoon. Hij zal misschien wel strijd gehad hebben. Maar hij ging. En nog een punt bij Abraham. Een heel mooi punt. Iets wat u kent in Hebreeën 11 vers 17 wordt dat genoemd. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer gebracht. Hij heeft overwogen dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. Die geschiedenis die ken je allemaal. Hoef ik die niet uitgebreid te gaan vertellen. Maar het zal een hele moeilijke tocht geweest zijn voor hem om met zijn zoon naar de plek te gaan waar hij hem moest gaan offeren. Onvoorstelbaar. En de Bijbel die zegt dat hij overwegingen had. Er waren overwegingen bij Abraham. Misschien wel de overweging, zou God zich hierin niet vergissen? Heb ik Gods stem wel goed verstaan? Het is toch onlogisch dat je enige geboren zoon, waar een belofte van God aan verbonden was, dat je die moet gaan offeren. Het is eigenlijk heel raar. Het is heel vreemd. En uiteindelijk, na al die overwegingen, is er dan toch de gedachte, God is bij machte hem zelfs uit de doden op te wekken. Misschien heeft u wel gedacht, zelfs al offer ik hem en dan sterft hij, God die zal hem uit de doden opwekken, want Gods beloften die komen toch uit. God gaat doen wat hij belooft. Dat is wandelen in geloof en niet in aanschouwen. En ik denk dat God ook aan ons vraagt van, wil je mij vertrouwen? Ook in moeilijke omstandigheden van je leven. Er zullen hier best mensen zijn die op dit moment moeilijke omstandigheden hebben in hun leven. Misschien zijn die bij anderen bekend, misschien helemaal niet. Maar God die zegt, wil je mij vertrouwen dat ik dat balletje precies in de hol laat komen in jouw leven? Dat de dingen op zijn plek vallen. Ik heb zo'n situatie in mijn leven gehad, misschien heb ik dat hier al verteld, weet ik niet. Toen ik 39 jaar was en ik stond bij mijn vrouw die gestorven was. We hadden toen 3 kinderen. De jongste was 3, de oudste was 9. En dan sta je daar. En dat is zo'n moment in je leven dat je je oriëntatiepunt eigenlijk ook kwijt bent. Dan weet je gewoon niet van, hoe moet het nu verder gaan? Je weet het gewoon niet. En er is twijfel, er is onzekerheid, er is van alles, dat doet iets met je. Je kunt niet zeggen van, oh hier, geen probleem, ik geloof in God, ik vertrouw op God, geen punt. Zo ga je daar niet mee om. Dat raakt je heel diep, er gebeurt iets met je. En ik weet dat ik toen die beslissing genomen heb. Dat ik eigenlijk gezegd heb, ik weet niet meer exact hoe ik dat gezegd heb, maar het kwam eigenlijk hierop neer, Heer, ik begrijp niet wat hier gebeurt en waarom het gebeurt. Maar ik wil u vertrouwen voor mijn toekomst. Dat u een weg hebt voor mij en voor mijn 3 kindertjes. En God die heeft zijn belofte daarin waargemaakt. Op een bijzondere manier. En ik denk dat God dat ook in uw leven kan en wil doen. Het derde punt. Geloofshelden zijn mensen die God kennen. Weet je, Abraham die vertrouwde God ondanks die onbegrijpelijke opdracht die hij kreeg. De opdracht om zomaar te vertrekken. De opdracht om zijn zoon te gaan offeren. Maar weet u waarom hij dat kon doen? Omdat hij God kende. Hij kende God. Dat is zijn grote geheim, geloof ik. Hij kende God. En daarom durfde hij zijn zoon Isaac te offeren, uiteindelijk. Weet je, Oswald Chambers, die ik net al noemde van het dagboekje, die zegt ergens, geloof weet nooit waarheen het geleid wordt, maar het kent degene die lijdt en heeft hem lief. Daar gaat het om. Hij kent degene die lijdt en houdt van hem, heeft een liefdesrelatie met hem. Dat is de basis. De kern van ons geloof ligt in het kennen van God. Je leert iemand alleen maar kennen door met hem om te gaan. Er is geen andere weg. Je leert je vrouw, je leert je man kennen, of vrienden, als je met ze omgaat. Als je ze bijna nooit ziet, als je ze nooit spreekt, als je je gevoelens, je diepere dingen in je leven niet met hen deelt, met elkaar deelt, dan leer je ook de ander niet echt kennen. Zo is het gewoon. En dat is ten opzichte van God, is dat ook zo. Dat betekent, neem tijd met God, in je stille tijd, in je gebed. Maar misschien meer nog, laat je leven continu eigenlijk door hem doortrokken zijn. Dat je je afvraagt bij alle dingen in je leven van, wat wil God nu eigenlijk? Dat je die vraag stelt, wat wil God nu? En als je het niet weet, zeg het hem, dat je het niet weet. En zo word je iemand die, als je dan in een moeilijke situatie terechtkomt, het van de Heere verwacht en nieuwe kracht put. Jesaja 40, dat zegt verder, zulke mensen die varen op met vleugelen als arenden. Ze lopen, maar worden niet moeder, ze wandelen, maar worden niet mat. Dat is wandelen in geloof. Dat is een leerproces. Het vierde punt. Geloofshelden zijn mensen met een beproefd geloof. Als we over geloof spreken, dan denken we vaak dat het iets statisch is. Van, nou ja, je hebt het of je hebt het niet. Of je hebt veel of je hebt weinig. Maar ik denk dat we, als we over geloof hebben, dat we veel meer moeten denken aan een activiteit. Het is een dynamisch iets, het is iets wat in beweging is, een activiteit. God die heeft ons geloof gegeven als een vrucht. Het is eigenlijk een onderdeel van de vrucht van de Heilige Geest is het. En die vrucht die kan zich ontwikkelen, die hoort zich te gaan ontwikkelen eigenlijk. Die is heel klein in het begin en die groeit en die groeit en die groeit en die wordt groot. En je kunt een groot en sterk geloof krijgen. Hoe ga je dan groeien in je geloof? Heel vaak gebeurt het door allerlei omstandigheden waarin God je brengt. Situaties die maken dat die vrucht zich kan gaan ontwikkelen in je leven. Vaak zijn het moeilijke omstandigheden die wat dat betreft het meest bijdragen aan die groei van die vrucht. We noemen dat dan beproevingen. In 1 Petrus 1, ik heb daar een tekst over opgeschreven. 1 Petrus 1 spreekt God over het beproeven van het geloof. En ik denk dat die geloofshelden, die geloofsgetuigen, dat dat mensen zijn die door beproeving heen gegaan zijn. Bij zo'n Abraham zie je dat heel duidelijk, dat dat het geval is. Dat het geloof wordt beproefd. En beproevingen, stormen in ons leven, dat zijn geen zinloze, toevallige gebeurtenissen. Maar die hebben altijd een doel. God wil er iets mee. Dus als u iets overkomt, als u in moeilijke omstandigheden komt, dan kun je, ja, dan kun je heel zielig worden en in een slachtofferrol raken. Maar je kunt ook bedenken van, oké, misschien heeft God hier een bedoeling mee. God gaat een weg met mijn leven. Gaande door die stormen wordt ons geloof krachtiger. En dan staat er in 1 Petrus 1, daarom houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Zo staat het er letterlijk. Vreugde als je in verzoekingen valt. Vreugde als je moeilijke omstandigheden in jouw leven plaatsvinden. Vind ik heel lastig, zeg ik heel eerlijk. Ik kan me ook niet herinneren dat ik die vreugde zo echt gevoeld heb onder die moeilijke omstandigheden. Als die stormen als het ware over je leven gaan. Dat is heel moeilijk. Maar je mag het voor vreugde houden. Je mag er doorheen kijken en zien, dwars door de tranen heen, door de pijn heen en door de onzekerheid heen. God heeft een plan met mijn leven. Tegelijkertijd mag het je ergens diep in je innerlijk een gevoel van vreugde geven. Van God weet wat hij doet. En ik denk, als dat gebeurt, dan ga je niet in de slachtofferrol terechtkomen. Dan kom je niet tot zelfbeklag. Als we even teruggaan naar de discipelen in de storm, waar we het net over hadden. Dan was het natuurlijk voor die mannen geen leuke ervaring wat daar gebeurde. Ik bedoel, het waren wel ervaren mensen. Ze wisten wel van dat er een storm kon zijn. Ze waren best wat gewend. Maar hier ging het echt helemaal fout. Ik bedoel, dat schip dat liep echt vol. En Jezus die lag daar echt te slapen. En in het begin dachten ze misschien van, nou, dit gaan we allemaal wel redden. Maar dat zag er gewoon heel slecht uit. En waar het nu op aankwam, wat hun geloof betreft, is van, kunnen wij ook op een slapende Jezus vertrouwen? Kunnen wij ook op een slapende Jezus vertrouwen? Ze hadden wel de grootheid gezien, dat God op een geweldige manier in en door hem heen werkte, dat hij de wonderen tekende, maar nu ligt hij te slapen. Misschien dachten ze aanvankelijk dat het allemaal wel zou lukken, dat het wel goed zou komen. Maar toen raakten ze in paniek en ze wekten Jezus, die de wind en de golven bestrafte. En dan staat er dat het volkomen stil werd. De wind en de golven die gehoorzaamden. Maar wat dus een versterking van hun geloof had kunnen zijn, dat leidde eigenlijk tot een soort berisping. Ze kregen een standje van Jezus en Jezus zei, waar was je geloof? Waar was je geloof? Waarom ben je zo bevreesd? Waarom ben je zo bang? Ze hadden gewoon wat te weinig vertrouwen in Jezus gehad. Waarom zou je eigenlijk bang zijn met Jezus aan boord? Wel, ik denk dat wat hun betreft was, dat ze er nog steeds niet van overtuigd waren dat Jezus werkelijk in alle omstandigheden, zonder enige uitzondering, hun leven voor hen zou kunnen zorgen. Jezus kon dat, maar zij vertrouwden hem nog niet voor 100%. En dat is natuurlijk ook de vraag, hoe zit het nou met ons? Vertrouwen wij Jezus voor 100% in alle omstandigheden? Jezus die geeft hen een standje omdat ze in paniek raken. En dat is ook wel een beetje begrijpelijk misschien. Aan de andere kant waren feiten nog jonge christenen, zouden we zeggen. Hè? Hun geloof was nog groeiende. Het was maar een begin. Maar een paniekhouding hoort eigenlijk niet thuis in het leven van een min of meer volwassen christen in ieder geval. Die paniekhouding. Hoewel het toch wel eens een keer voor kan komen. Paulus die is door heel veel beproevingen heen gegaan in zijn leven. En je leest daar ook over, hij is daar heel open over, wat er allemaal in zijn leven gebeurd is, hele moeilijke en lastige dingen. Beproevingen zou je kunnen zeggen, maar dan zegt hij in Filippenzen 4 vers 11, want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Alle omstandigheden werken mee ten goede. Dat is uiteindelijk wat we voor ogen moeten zien te krijgen. Dat alles medewerkt ten goede. En Jezus zegt overigens niet, laat dat even duidelijk zijn tegen zijn discipelen. Hij zegt niet van jullie hebben kennelijk geen geloof. Dat zegt hij niet. Hè? Nee, hij zegt waar was je geloof? Ze hadden wel geloof. Alleen ze brachten het op dat moment niet in stelling. Ze gebruikten het niet. Waarom gebruikten jullie je geloof eigenlijk niet op dat belangrijke moment in jullie situatie? Goed, een vijfde punt. Geloofshelden zijn ook mensen met een visie op de toekomst. Ik denk dat het probleem van een heleboel christenen vandaag de dag is dat ze net als de discipelen meer zien op de omstandigheden dan op de toekomst die voor hen ligt. Het plan van God met hun leven, of het plan van God met de gemeente. Ze vertrouwen die toekomst niet. Net als de discipelen, die dachten ook, dit gaat fout, we gaan verdrinken. Dat zagen zij als hun toekomst. Ze waren het zicht op Gods plannen waren ze kwijt. En de les is dat wij als mensen heel diep moeten beseffen dat God in alle facetten van ons leven is betrokken met een doel. Abraham besefte dat. Hebreeën 11 vers 10. Daar staat dat hij de stad met fundamenten verwachtte waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Ik begrijp tot de dag van vandaag niet hoe hij dat kan weten. Want Openbaringen was nog niet geschreven. En ook alle dingen die we in het Nieuwe Testament erover tegenkomen, die waren nog niet geschreven. Maar hij wist het wel. Hij verwachtte al het nieuwe Jeruzalem eigenlijk. Het altaar bij Jezus zijn, de stad die fundamenten heeft. Dat verwachtte hij al. Dat is visie. Dat was een man met visie. Hij verlangde, staat in vers 16, hij verlangde naar een beter, dat is een hemels vaderland. En wij zitten vaak vast aan het hier en nu. Het zesde punt. Geloofshelden zijn mensen die de geest van het geloof hebben ontvangen en die de geest, de Heilige Geest, ook de ruimte geven. 2 Korinthe 4 vers 13 spreekt erover, hè? Over de vrucht van de geest. Dan kom je het woord trouw in tegen. Nou, een ander woord voor trouw is geloof. Dus geloof is een onderdeel van de vrucht van de geest eigenlijk. Die moet gaan groeien. En de Heilige Geest die wil ons leiden op een weg van een zwak geloof naar een steeds sterker wordend geloof. Ongeacht de omstandigheden. Geven we hem de ruimte, de kans om te werken in onze levens. Wij zijn van nature heel erg geneigd, althans in mijn leven, als ik daarop terugkijk, dan zie ik dat wel. Het is tegenwoordig gelukkig een stuk minder. Maar als ik terugkijk op mijn leven, dan denk ik, ja, ik vertrouwde ook vaak op menselijke dingen, op materiële dingen. Dat herken ik wel. Daar ben ik nu niet blij mee als ik daarop terugkijk, maar het is gewoon een feit. Ik kan het ook niet meer terugdraaien. Alleen, vandaag de dag wil ik dat niet meer. Wil ik niet meer op vertrouwen. Tijd waarin we leven, die nodigt ons uit om te vertrouwen op allerlei dingen waar we ons heel concreet aan vast kunnen houden in ons leven. Onze vaste baan en dat soort dingen. Ons pensioen, dat zeker gesteld is, hoewel er tegenwoordig wel eens aan gemorreld wordt. Maar vaste dingen, daar vertrouwen we op. Maar God heeft ons de Heilige Geest gegeven in ons leven, in ons lichaam zelfs. Hij woont daar ergens, ik weet niet precies waar, maar hij woont daar. En hij geeft mij de zekerheid van binnenuit. Ik hoef niet op al die uiterlijke dingen meer te vertrouwen, maar ik kan op hem vertrouwen. En als u stap in geloof wil zetten, dwars tegen die logica en de omstandigheden in, dan is de geest van het geloof, die is aanwezig. En hij wil je leiden. Hij wil de controle overnemen op momenten dat jij dat stokje niet meer ziet staan met het vlaggetje. En hij bemoedigt je en hij versterkt je. Misschien denkt u dat u nooit op die lijst zult voorkomen. Van helden, van geloofsgetuigen. Misschien omdat u denkt van, nou, ik heb in mijn verleden terugkijkend al zo vaak gefaald. Er zijn zoveel dingen misgegaan. Ik zal daar wel niet bij horen. In Hebreeën 11 kom je het falen tegen. Ook van de mensen die hier instaan in de lijst. En ik denk dat God ons wil aanmoedigen om stappen te zetten in geloof. En om te beginnen gewoon met kleine stappen. En vanuit die kleine stappen leer je om steeds grotere stappen te zetten. En de Heilige Geest die wil je daarin leiden. Hij moedigt ons aan, zoals het in Hebreeën 12, het begin staat, vers 1 en 2... om met volharding de wedloop te lopen die voor ons ligt. Ook de wedloop om te groeien in geloof, als onderdeel van de wedloop. Groeien in geloof. Laat ons oog erbij vooral gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Dat is het mooie, vind ik ook, van Jezus, als je zijn leven leest, dat hij altijd volkomen op de Vader vertrouwde, in alle omstandigheden. Hij zocht de Vader ook veel, hij ging de berg op. Diep in de nacht nog, dan ging hij luisteren naar wat God tegen hem te zeggen had. En hij vertrouwde God. Hij bracht het overdag in praktijk. Hij zegt, ik kan niks doen, of ik moet het de Vader hebben horen of zien doen. En daarom kon hij de andere dag iemand genezen, of iemand uit de doden opwekken, of wat dan ook. Dat is een geweldig voorbeeld voor ons om te volgen. Ik denk dat ik het hierbij laat. Misschien goed om gewoon even stil te zijn. Zijn ogen te sluiten. En gewoon eens even over na te denken. Over die zes punten. Het is het heerlijk om te beseffen dat we geen superchristenen hoeven te zijn. En soms hebben we dat idee dat we allerlei geestelijke hoogstandjes uit moeten halen. Om acceptabel te zijn bij God. Dat God dan extra blij met ons is als wij vreselijk ons best doen om hoogstandjes uit te halen. Maar zo is God helemaal niet. God is niet veel eisend. Hij is niet bestraffend naar ons. Maar hij houdt gewoon van ons. Hij zegt tegen je, je bent mijn geliefde zoon. Je bent mijn geliefde dochter. Ik hou gewoon van je. En je mag gewoon zijn wie je bent en ik wil je leiden. Net zoals ik deze mensen die in Hebreeën genoemd worden, geleid heb. Inderdaad, ze faalden, ze schoten tekort op belangrijke momenten in hun leven. Maar op andere momenten hadden ze echt vertrouwen in mij. En zetten ze stappen in geloof. En ik denk dat God ook tegen je zegt van als je zo dat hoofdstuk in Hebreeën leest, dan zul je daar niet meer tegenkomen die punten waarin deze mensen hebben gefaald. Ik heb ze daar gewoon niet opgenomen. Ik ben ze eigenlijk al lang vergeten. En ik zie alleen die prachtige stappen die ze in geloof gezet hebben. Die zie ik. Die zijn voor mij belangrijk. En al die andere dingen die heb ik al lang weggedaan uit hun levens. Zo wil ik ook met jou omgaan. Ik wil ook dat falen en dat mislukken. Daar wil ik gewoon niet meer aan denken. Dat wil ik wegreinigen. Je mag gewoon vooruitkijken. Je mag leren mij te vertrouwen. Stappen te zetten in geloof. En Heer, we danken u. Heer, dat we niet die superchristenen hoeven te zijn. Heer, dat u gewoon van ons houdt, zoals we ook hier zitten. U kent onze situaties, ook heel persoonlijke situaties waar we in verkeren. U kent onze moeite, onze strijd, u kent de aanvechtingen. U weet dat we soms onzeker zijn. Heer, maar u weet ook dat er tegelijkertijd ook die zekerheid is. De Heilige Geest die in ons woont, dat hij elke keer bevestigt van God zorgt voor je. Je kunt God vertrouwen. Je mag zeker zijn in je onzekerheid. Heer, wilt u zo uw liefdevolle vaderhand op ons leggen. Heer, wilt u dingen uitwerken in ons leven. Heer, misschien ook door de gebrekkigheid waarmee ik dingen verwoord heb heen. Maar wilt u dingen uitwerken. Dingen laten haken in onze harten. Heer, waar we mee verder kunnen. Ook in deze komende week. Heer, zo willen we ook elkaar zegenen. In Jezus' naam.